Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Toen Joe Biden aantrad, beloofde hij dat hij de president zou zijn van alle Amerikanen. Klonk sympathiek, maar met minuscule meerderheden in het congres en de enorme afkeer die de Republikeinen van hem hebben, was het vooral een slag in de lucht. In werkelijkheid voert Biden een politieke loopgravenoorlog met de oppositie en met oppositieleider Mitch McConnell.
Mitch has been nothing but no for a long time.
Mr. No is McConnell's bijnaam. En het gaat hart tegen hart. Mr. Joe tegen Mr. No. Over de kieswet, over het Hoge Rechtshof, over de begroting. Dit is aflevering 82 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg aan mijn eettafel in New York met een beker verse koffie. Die tekst klinkt als plagiaat, maar dat mag dit keer.
Ja, ik ben Jan Posma aan diezelfde eettafel. En daardoor kan dat ook. Dus ik zie het één keer door de vingers, Bernard. Heerlijk hier in New York met z'n tweeën. En ik kan ook bevestigen, Bernard heeft ook echt een kop koffie voor de neus. Mooi moment. We kunnen ook lekker deze keer even wat extra over New York praten. En Bernard, de laatste keer dat we hier zo zaten was tijdens de verkiezingen.
Ja, dat was in november. En toen drama ze begon te ontwikkelen van twee presidenten die allebei hadden gewonnen. Hè?
Ja, en we hebben hier uren gezeten toen. Ja. En ik moest wel lachen, want ik kwam hier de metro uit. En het eerste wat ik zag was iVote stickertjes bij mensen op de jassen. Ja, dus een beetje déjà vu. Ja,
vanwege de verkiezingen in New York. Maar die zijn eigenlijk een beetje saai. Want er is één of twee Republikeinse kandidaten, maar die tellen niet mee. Want die winnen toch niet. Dus het gaat nu, er zijn nu voorverkiezingen tussen, ik geloof, vier Democraten. En één van die wordt de nieuwe burgemeester. En maakt dus eigenlijk helemaal niks uit wie er wint.
Precies. Maar mensen zijn er lekker mee bezig.
Mensen zijn
er
lekker mee bezig, ja. We gaan over New York praten. Ja, natuurlijk. Jij bent hier. En de vorige keer hadden we het vooral over Washington, terwijl we in New York zaten. Maar we gaan nu over New York praten. Eerst even jouw nieuws van de week, Jan. Dat gaat, begrijp ik, over The Boss.
Ja, precies. Want dat vond ik toch wel een bijzonder en ook een leuk nieuwtje. Bruce Springsteen, ik ben wel een beetje fan van zijn muziek. Die gaat weer door met zijn concerten. En dat gaat hier in New York gebeuren, aan Broadway. Hij doet daar een soort intiem concert, doet hij daar in een theater. Dat zijn ook hele dure kaartjes trouwens. Nou, die gaan weer beginnen, dus dat is groot nieuws. Maar in eerste instantie werd daarbij AstraZeneca niet erkend als vaccin. Je moet gevaccineerd zijn om daar binnen te komen. En al die andere Pfizer, Moderna zijn allemaal wel goed.
Ook Janssen?
Dat weet ik eigenlijk. Ja, volgens mij wel. Ja, zeker. Janssen, ook. Ja, want echt allemaal behalve AstraZeneca. Want de FDA, de Amerikaanse autoriteit die medicijnen controleert, zeg maar, die erkent dat nog niet. Dus je kreeg, wel grappig om te zien, gelijk boze reacties uit Canada. Want daar wordt het veel gebruikt. En veel Canadese fans dachten, nou, als die grenzen weer open gaan wij meteen natuurlijk naar dat theater toe. Maar ik moest ook meteen aan die Nederlandse fans denken. En die Nederlanders die nu nog natuurlijk het land niet inkomen, want de grens is nog dicht voor Schengen. Maar die hebben dan misschien ook wel het verkeerde vaccin.
Ja, nou ja, kijk, het verkeerde. Er zijn twee dingen volgens mij. In de eerste plaats, al die publicaties over sommige mensen die bloedstolseltjes kregen met AstraZeneca, maar er waren er helemaal heel weinig. Maar waar het volgens mij hier om gaat, is dat er in de fabriek in Baltimore, waar de Amerikaanse AstraZeneca wordt gemaakt, daar is iets vervuild of er is iets misgegaan in het productieproces. En dus zegt de FDA, sorry, maar dat kunnen we niet goedkeuren. Ja, dus ik weet eigenlijk niet of een actie is tegen het merk, maar het is wel sneu.
Ja, nou, en er was gelukkig ook, maar die consternatie was, maar daarna kwam ook goed nieuws, want toen zei het theater van, nou ja, weet je wat, we gaan gewoon de Wereldgezondheidsorganisatie aanhouden. Die vindt AstraZeneca wel goed, dus dan mogen jullie straks ook gewoon naar binnen. Maar dit is wel een beetje een periode van wat onduidelijkheid daarover. En we gaan veel meer van dat soort dingen krijgen, denk ik. Dat je niet weet helemaal waar je aan toe bent.
Nee, en je ziet ook permanent in ieders ogen twijfel, hè? Als je hier gewoon op straat loopt of een winkel binnengaat, moet ik nou wel of niet dat kapje op?
Ja.
En Nou ja.
Het viel me wel weer op, want in Washington hebben we echt al nu weer allemaal de mondkapjes af buiten.
Ja.
En hier hebben weer meer mensen het mondkapje toch nog steeds op. Dus ja. Je ziet, het is constant een beetje aan het verschuiven.
Ja.
Nou
ja, ik heb net een broodje gehad voor ons. Hè, want je
was
zit,
lekker.
Je zit hier op lunchtijd.
Ja.
En dan in zo'n delicatesse, daar staat ook buiten, wil je je mondkapje nog opdoen. Dus,
ja. Ja.
Dus die nemen dan het risico niet. Maar goed, dit zijn de laatste hikjes, zullen we maar zeggen. En Jan, zullen we het hebben over, want dat hadden we aangekondigd in de inleiding, over het belangrijkste Amerikaanse nieuws. En dat is de groeiende confrontatie tussen Biden en senaatsleider McConnell, de machtigste republikein, al sinds 2007. Hij was de man die tijdens het presidentschap van Barack Obama systematisch elk kabinetsvoorstel blokkeerde. Dus Obama regeerde eigenlijk bijna helemaal per decreet. Hij kon daar niet doorheen. Dan waren ze toen in de meerderheid, dus dat was nog lastiger. Maar bijvoorbeeld Obamacare, dat is per decreet gegaan. De Iran-deal is per decreet gegaan. En de zwakte van zo'n decreet is dat het natuurlijk wat anders is dan een officiële wet die er door het congres is aangenomen. En dat zie je nu bijvoorbeeld in die onderhandelingen met Iran over de hervatting misschien van die deal. En Teheran zegt, we willen wel een garantie dat de volgende president, hoe deze deal er ook uit gaat zien, niet daar weer een streep door haalt.
Hmm.
En dan is het Amerikaanse antwoord, ja, dan snappen jullie niet helemaal hoe democratie werkt. Want ja. Zo werkt die nou eenmaal.
Over een paar jaar kan er weer een ander zitten.
Ja, kan weer een ander zitten. En dan wet of niet wet, maar ik bedoel, ook een congres heeft het recht om te zeggen, we halen gewoon, we halen de bestaande regeling onderuit.
Ja, ja,
dus,
precies.
Dus ik begrijp best dat de Iranen ze doen. Maar hoe dan ook, dat kwam allemaal omdat de Republikeinen onder McConnell eigenlijk permanent en consequent hebben gezegd, zeiden ze ook, McConnell zei toen Obama aantrad, ik ga alles op alles zetten om te zorgen dat dit een one-term president wordt. Dus ze hebben het gewoon voorgenomen.
Ja, nog even een klein beetje noemde Iran, maar omdat jij er zoveel verstand van hebt, die hebben daar net verkiezingen gehad. Daar zit dan ook weer een klein window of opportunity voor die Iran-deal.
Nou, de redenering is ongeveer al dus. Er is een transitieperiode. Dus de nieuwe president Raisi, die treedt pas aan in augustus. En er zit dus 6 weken tussen. En in die 6 weken is Rouhani, de nog zittende president, demissionair. En die is wat milder van opvattingen dan die houtdegen Raisi. En nu is de redenering, dit is een gouden kans, want nu zou je nog iets van een deal kunnen uitwerken. En Raisi komt daardoor in een comfortabele positie. Want als dat mislukt, dan kan hij zeggen, ja, dat ligt aan die die voor mij president was. Daar kan ik ook niet helpen.
Ja, ja.
Als het wel lukt, strijkt hij met de eer.
Ja.
En de geestelijk leider Khamenei is wel voor een deal. Dus de Amerikanen vooral die zeggen, laten we nou even doorzetten. Ik ben benieuwd hoor. Ik weet ook niet hoe het afloopt.
Ja,
maar
precies.
Dat is de redenering. Er stond een heel groot stuk over de New York Times van de week. En ik vond het een hele mooie analyse.
Ja, zeker. Dat is even een zijstapje. Want daar hadden we het eigenlijk helemaal niet over. Maar daar dus ook interessante ontwikkelingen.
Ja,
ja en even terug naar Obama. Daar waren die Republikeinen natuurlijk ook 6 jaar in de meerderheid in het congres. Dus McConnell had het toen ook wel makkelijk, zou je kunnen zeggen. Was een machtig man toen. Nu heeft hij formeel geen meerderheid. Want in beide huizen zijn er meer democraten. Ook al is dat maar heel weinig in de Senaat. Of is het eigenlijk 50-50. Maar die obstructie, daar gaat hij gewoon mee door. Voor belangrijke beslissingen hebben we 60 senatoren nodig natuurlijk. Nou, het is 50 om 50. Als je er niet 60 hebt, dan kun je de boel blokkeren met dreiging van de filibuster. Dat is eigenlijk precies wat er nu gebeurt. Want democraten hebben toch altijd hulp nodig van een paar republikeinen, van 10 republikeinen, om die belangrijke beslissingen door te krijgen. En die krijgen ze dus gewoon niet. En als je dan kijkt, gelijke betaling voor mannen en vrouwen is al geblokkeerd. Die onderzoekscommissie voor 6 januari, de bestorming van het kapitaal, ook geblokkeerd.
Kapitool.
Sorry, ja, wat zei ik? Ja.
De bestorming van het kapitaal, dat doen wij samen.
Net,
komt nog.
Ja. Te veel Marx gelezen, denk ik. Dus dat is geblokkeerd. En nu hebben we dus die loopgravenoorlog die eigenlijk nu bezig is terwijl wij aan het opnemen zijn. Wij plannen altijd als belangrijke dingen gebeuren, dan nemen we altijd op dat moment de podcast op.
Ja.
S1 heet dat. Een hele grote wet die het kiesstelsel moet reorganiseren van de Democraten. Waardoor er meer regels vanuit Washington zouden komen. Minder bewegingsvrijheid van de staten. Dus eigenlijk is dit het antwoord op al die staten die nu op verschillende plekken waar Republikeinen bezig zijn om die regels strenger te maken. En dat kiezen dus dat stemmen wat ingewikkelder te maken. Dat zou dan vanuit Washington gepareerd kunnen worden.
Het brengt mij los van het feit dat ik betwijfel of deze wet het haalt. Jij ook, denk ik.
Ja.
Even op de kwestie van hoe dat dan nou precies zit. Want wij hebben altijd geleerd dat er is in de grondwet staat alleen hoeveel leden van het congres worden gekozen. Maar niet eens hoe. En het begrip partijen komt daar niet in voor. En de staten hebben allemaal hun eigen kieswetjes. Hoewel al die veranderingen waar we het vorige podcast over hebben gehad voor ons gevoel niet altijd even sympathiek zijn. En worden mensen bewust eigenlijk uitgesloten. Is het voor mij de vraag of het nou mag of niet. En mijn indruk is dat het gewoon mag. Mm-hmm. Betekent nou zo'n, als er zo'n federale wet zou komen, dat ze zeggen, oké, die trumps de hele zaak.
Dus ja.
Dus die dan troef je het af met een aas.
Mm-hmm.
En dan zeg je, nee, wacht even, want dit voldoet niet aan een federale wet. Dus een federale wet die er nu in die vorm niet is. Dat is een beetje de bedoeling, toch?
Dan krijgen we volgens mij gelijk een gang naar het Hoge Rechtshof, toch? Ja. Want dan zeggen al die staten, wacht even, dit is niet de bedoeling. Wij hebben onze eigen vrijheid.
Ja.
En dan zitten we eigenlijk bij dat gevecht wat altijd gaande is in Amerika tussen de staten en de federale overheid.
Ja. Precies. En ik denk dat het Hoge Rechtshof in zo'n kwestie toch echt uitgaat van constitutionele gegevens. En die kennen de rol van de staat daar niet in.
Mm-hmm.
Of erkennen. Dus ik ben echt heel benieuwd. En even over die filibuster, wat dus afgeleid is van het Nederlandse woord vrijbuiter. Daar hebben we het al eens over gehad.
Ja.
Het is een beetje. Voor de Democraten is dat een beetje de tirannie van de minderheid, hè, hier.
Precies. Ja, ja die zien nu van, wacht even, wij hebben de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden.
Ja.
De meerderheid in de Senaat, want het zijn al 50 zetels.
Plus één.
Maar plus één inderdaad voor de vicepresident die de beslissende stem mag geven. En toch lopen we nu door die filibusterregel de hele tijd tegen de oppositie, tegen die Republikeinen aan.
Ja.
En die samenwerking die is er niet. Dus het is inderdaad de tirannie van de minderheid, want die Republikeinen bepalen dus toch de agenda. En vooral wat er niet op de agenda komt.
Terwijl een heleboel mensen die verstand hebben van wat een democratie is, dat ook weer zullen toejuichen. Want in Nederland speelt die vraag ook vaak. De Nederlandse opvatting is, je moet wel degelijk rekening houden met de opvatting van de minderheid. Ook als je de meerderheid hebt. Anders functioneert je democratie niet meer helemaal goed.
Ja.
Het is het bekende verhaal van 6 mensen liggen op een ziekenzaaltje in een ziekenhuis. En de radio staat aan. En 1 wil dat de radio uitgaat. Wat moet je dan doen? En het antwoord is meestal, dan moet je de radio uitdoen. Want er is 1 persoon die er last van heeft. Dat is typisch voorbeeld van rekening houden met de minderheid.
Ja. Ja.
Heb je daar dus een filibuster voor nodig.
Ja. Ja. Ik moet zeggen, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Want ik ben een beetje gedraaid. Een paar afleveringen geleden dacht ik van, de waarschuwing hierbij is altijd van, want die Democraten die staan nu onder druk om die filibusterregel af te schaffen. En daarbij wordt dan gezegd van, maar als je die afschaft, dan krijg je hem straks zelf ook weer terug. Als je niet meer,
precies.
Als je zelf in de oppositie zit. En daar ben ik het wel mee eens. Ik vind, dan moet je heel erg mee oppassen natuurlijk. Maar inmiddels denk ik toch ook wel van, als je eigenlijk, je hebt het huis. Je hebt het huis van je hebt het Witte Huis. Je hebt het Huis van Afgevaardigden. Je hebt de Senaat. En nog kun je plannen er niet doorkrijgen. Dan gaat er ook iets niet goed, toch?
Nee.
Dus ik ben wel een beetje gedraaid eigenlijk. Hoe zie je?
Ik ben ook voor absolute meerderheden. En een filibuster is een gek ding. Maar omdat dit zo'n gepolariseerd land is, liggen de gevoelens daarover anders. Daarom bestaat die filibuster ook.
Mm-hmm.
Dus het is een soort kussen om te zorgen dat niet die partij die net 1 stem meer heeft altijd gelijk krijgt. Want dat is ook niet meer helemaal democratisch. Maar goed, het woord viel al een paar keer, het Hoge Rechtshof. Er zijn kwesties die daar spelen, Jan. Het gaat dan het Hof bestaat uit 9 mensen.
Mm-hmm.
Er zijn in de Trump-periode op het laatst nog een paar conservatieven benoemd. Voorgedragen door Trump. En goedgekeurd door de Senaat. En ik begrijp nu dat er een discussie is over als er vacatures komen en Biden die komt met die vacatures in de tweede helft van zijn presidentschap, dan zegt McConnell op de voorhand al, dat gaan we dan blokkeren. Ja. Heb ik het goed begrepen?
Ja, dat is het wel zo ongeveer. Het is met een beetje nuance erbij. Hij wil blokkeren als er een voordracht komt. Dus in 2024, echt het verkiezingsjaar. Of 2023. Want hij zegt dan, nou ja, dan is eigenlijk het proces van die verkiezingen al begonnen. En dan, ja, dan zou ook de Senaat weer in Republikeinse handen kunnen zijn. Want dan hebben we die tussentijdse verkiezingen gehad. De congresverkiezingen. En nou ja, dan kan hij dus weer gaan dwars liggen. En hij zei dat tijdens een telefonisch interview. En toen werd hem dus ja, letterlijk gevraagd. Zou je meehelpen aan het benoemen van een lid wat Biden voordaagt voor het Hoogrechtshof?
Well, I think it's highly unlikely. In fact, no. I don't think either party, if it controlled, if it were different from the president, would confirm a Supreme Court nominee in the middle of an election. That what was different in 2020 was we were of the same party as the president.
Nou, en je snapt, met de voorgeschiedenis, waar we het ook al eerder over hebben gehad, hè, met die rechters die er door, nou, die Obama, de rechter die Obama niet mocht benoemen, Garland, die nu minister dan is geworden, en met McConnell, die later dus voor Trump wel zorgde dat er in een verkiezingsjaar nog een rechter doorheen kwam. Die democraten staan op hun achterste benen hierdoor.
Ja, dat snap ik. En dat is ook zo, want die kwestie van Obama, die toen was Ruth Bader Ginsburg overleden. Dus een progressief lid van het Hof.
Nee, dit was Ruth Bader Ginsburg. Was voor
oh nee, dat was, nee, dat was daarna. Ja.
Dit was, hoe heet die man ook weer? Scalia?
Scalia,
een van haar, volgens mij waren zij beste vrienden, toch?
Ja, precies. Scalia was overleden en Trump wilde dus iemand benoemen. En toen zeiden de Republikeinen, nee, dat kan niet in een verkiezingsjaar.
Obama, ja.
Ja? Ja. Obama wilde vervangen en de Republikeinen zeiden, dat is in een verkiezingsjaar, doen we dat niet.
Ja, en toen waren de Democraten zo boos. En dat is volgens mij echt.
Maar ik heb nooit precies begrepen wat nu de argumentatie is. Want je kunt zeggen, als er een rechter ontbreekt, dan moet er gewoon een nieuwe worden benoemd. Ongeacht wie er nou aan het roer zit. En dan moet je aanvaarden dat die misschien wel eens van andere smaak is dan je zelf zou willen.
Ja, en daarbij was die
dus
Garland.
Dus wat was nou het spel dat hier is gespeeld?
Ja, die Garland, dat was toen niet eens echt heel erg. Dat was niet een super progressieve rechter of zo. Nee. Dus daar was ook, had Obama wel rekening gehouden met Republikeinen. Maar ja, die McConnell, we hebben het er al vaak over gehad. Dat is een man die kijkt naar de macht. En dat is een opportunist. En hij zegt bij die voordracht van Obama, wij hadden als oppositie de meerderheid. Dus dat geeft ons dan de mogelijkheid als de Senaat, die dat dan moet bevestigen eigenlijk, als die van een andere partij is dan de president, dan mogen we dat ervoor gaan liggen. Want dat is niet logisch. En,
maar als hij dus van dezelfde partij is?
Ja, dan mag het wel.
Trump en een Republikeinse meerderheid in de Senaat, dan mag het wel.
En dat was dus de laatste keer zo. En daarvan zegt hij van, nou ja, zie je wel, wij zijn gewoon dezelfde partij. Natuurlijk, dan kan het wel.
Ja.
En dat is iets, dit is een McConnell-regel. Dit heeft hij gewoon verzonnen. Of geïntroduceerd, met hoe je het zegt. Of wat je ervan vindt en aan welke kant je staat. Maar dit staat nergens. Dit is gewoon iets wat McConnell heeft verzonnen. En wat nu een precedent is. Voor zolang het McConnell uitkomt, denk ik.
Ja. Het hele verhaal gaat onderuit als de Nestor in het Hof met pensioen gaat.
Ja, Stephen Breyer, hè, die is 82, benoemd onder Bill Clinton. En zit wat aan de progressieve, de linkervleugelkant van het Hof. Voor zover dat daar nog iets van. Daar is nog een klein beetje iets van over, zouden we kunnen zeggen. Als die snel aftreedt natuurlijk, dan kan Biden een nieuwe rechter naar zijn smaak eigenlijk voordragen. Dus lekker ook een links iemand, precies wat Biden wil. En dan heeft McConnell daar niet zoveel tegen in te brengen op dit moment. Want de democraten hebben die meerderheid in de Senaat. Of nou ja, goed, met die beslissende stem kunnen ze dat dus doen.
Ja.
Maar het is, ik vind het wel een interessante dynamiek die nu ontstaat eigenlijk. Want je noemde net RBG al, hè, die bleef zitten. Ruth Bader Ginsburg, daarvan werd ook al gezegd, van, nou, had hij niet.
En die was een ernstige kankerpatiënt. Dus
ja,
die,
ook die, al
die,
heel lang.
Die ging eerst aan de chemo en dan ging ze weer naar het hof. En dan ging ze weer aan de chemo en dan weer aan het hof. Daar kwam het op neer.
Ja, dat was ongelooflijk.
En ze zei, ik hou vol tot het gaatje. Dat heeft ze ook gedaan.
Ja, precies. Maar toen ze overleed en toen waren democraten natuurlijk... Die waren geschokt daardoor. Dat was een linkse held, die RBG. Maar die schrokken ook wel, want die dachten van... wacht even, doordat zij is blijven zitten... doordat zij niet met pensioen is gegaan tijdens Obama's presidentschap... heeft dit kunnen gebeuren. En die Breyer, die krijgt dat eigenlijk nu op zijn bordje... van wees geen RBG. Nu het nog kan, moet je eigenlijk met pensioen. Maar die Breyer die zegt, ja, ik ben een rechter. Ik ben onafhankelijk.
En voor het leven benoemd.
Precies, dus ik mag gewoon blijven zitten. Ja. Het is aan mij en ik ben niet politiek. Ik ben apolitiek. Dus kijk maar naar mijn werk. Dus ik ga me hier niks van aantrekken.
Nee, nou, daar heeft het magie. Het is... Maar het is een raar schaakspel over dat Hoge Rechtshof. En ze hebben ook nog even de tijd. En 82 is naar de maatstaven van dat hof ook helemaal niet oud.
Nee, hij kan nog president worden.
Hij kan nog president, zo is dat. Nou, er is dus nu een meerderheid van conservatieve rechters, noemen wij het altijd maar gemakshalve. Misschien zou je eigenlijk raadsheren moeten zeggen voor een hof, maar oké. Maar dat wil niet zeggen dat ze altijd aan de Republikeinse kant staan, toch?
Nee, dat hebben we natuurlijk nu ook weer gezien afgelopen week. Met de derde poging alweer om Obamacare onderuit te halen. 7 van de 9 rechters hielden dat tegen. En eigenlijk is het al die jaren, het is zo vaak geprobeerd, we hebben het er zo vaak over gehad, maar dat Hoge Rechtshof heeft nooit een strobreedte in de weg gelegd eigenlijk voor dat Obamacare. Dus het is er nog steeds. En zelfs nu dat Hoge Rechtshof 6-3 Republikeins is, met 3 Trump-rechters, vinden ze niet leuk als je dat zegt, maar door Trump benoemde rechters erin, toch weer... Ja, niet gelukt.
Een 7-2, hè, was deze...
Ja, precies, ook dat nog, ja. Ja.
Dus er heeft dus minstens een van zijn vriendjes meegestemd. Met het midden. En ook de voorzitter, John Roberts, ook die ook conservatief is.
Ja.
Heel opmerkelijk. En ik zit ook te denken, waarom duurt die discussie over Obamacare maar voort? Want de Republikeinen zijn echt mordicus tegen die wet. Die vinden het verschrikkelijk.
Ja, ik vind dat zelf ook zo raar. Want dat kan jij ook vast nog herinneren. Was dat ook weer de congresverkiezingen van... Ik ben even het jaar kwijt. Tijdens Obama was het volgens mij. Obamacare zou weer afgeschaft worden.
Ja.
Ik weet het jaar niet meer. Maar in ieder geval, toen gingen al die congresleden terug naar hun districten. Die kregen daar hele boze kiezers tegenover zich. Republikeinse kiezers. Die allemaal zeiden, wij willen dit niet kwijt. Wij hebben dit nodig.
Ja.
En toch blijven ze, zonder dat er een alternatief geboden wordt, blijven ze doorgaan met het afbreken van het Obamacare.
Ja, nou ja, maar er zit natuurlijk ook die component in. Dat er zitten verplichtingen in. Mm-hmm. Staten die meedoen, die verplichten zich om ervoor te zorgen dat alle burgers ook zijn verzekerd. Die moeten ook garanderen dat mensen met een bestaand gebrek worden opgenomen in Obamacare. En de tegenstanders roepen, ja, dat is wat ze dan noemen socialized medicine. Mm-hmm. Dan gaan we Canada of het Verenigd Koninkrijk achterna.
Dat kan toch niet?
Nee, dat kan toch niet waar wezen? Want dit is in privé, en dat moet zo blijven. Maar goed, Steve White. Dus Obamacare blijft overeind. En eerlijk gezegd, is dat voor deze stad, New York, waar jij nu op reportage bent, ook wel goed nieuws hoor. Want je hebt heel veel Amerikanen ook hier met een bescheiden inkomen. Ik ken ook mensen die Obamacare hebben hier. En die zijn er redelijk blij mee. Mm-hmm. Omdat ze dat net wel kunnen betalen. Het is trouwens niet zo goedkoop hoor.
Nee.
Valt ook reuze tegen.
Ik heb even opgezocht. Gemiddeld is het... gemiddelde zegt in dit geval niet alles. Maar iets van $400 per maand. Dat is toch wel aanzienlijk.
Per persoon.
Per persoon, ja.
En dat komt omdat... Het onderliggend probleem is dat artsen en ziekenhuizen in het algemeen... vanuit het profijtbeginsel werken. Dus die willen winst maken. Wij kennen dat niet of nauwelijks.
Mm-hmm.
Maar hier in New York, als ik hier om de hoek naar een huisarts ga... dan kost een consult, ik geloof, $210.
Ja.
En in Nederland 9 euro nog wat. En die artsen hier zeggen, ja, sorry, maar ik heb een business. En ik heb ook...
Duur opleiding,
ik
schulden.
Heb een enorme schulden. Ik heb een verzekering van hier tot overschie tegen aansprakelijkheid. Dus je kan maar wat. En als het je niet bevalt, ga lekker naar een ander.
Ja, ja.
Nou, dat hele systeem is gewoon in Obamacare meegenomen. Dat is de zwakte in het systeem. Maar goed, ja, er zijn hier in New York zeker mensen die er blij mee zijn. Dat kun je ook zien. Want wij zitten hier in een fijne buurt. Daar gaan we nog wel even over praten. Maar het is, er is in deze stad behoorlijk wat armoede. En er zijn ook heel veel arme mensen. Het gemiddelde inkomen in Manhattan, Jan, is $100,000. Maar dat komt vooral omdat er een paar mensen zijn die misschien wel een paar miljard verdienen. En ja, een heleboel die gewoon net het minimumloon of daarboven zitten. Hè?
Ja, hier is dat gemiddelde dus ook niet zo
veel. Nee, maar
zeggen.
Het is toch heel veel voor een stadswijk. Dat komt niet veel voor. Maar het is niet het complete beeld van New York.
Nee, zeker niet. Dat, ik ben heel benieuwd, want ik ga hierna door naar de wijk Flushing. Voor een verhaal wat verder niet zo te zaken doet. Maar je ziet daar echt dat daar het beeld natuurlijk heel anders is dan die chique stukken van New York en Manhattan. En ook het stukje waar ik hier net naar jouw appartement toe liep. Wat een hele fijne buurt is, mooi. Met van die mooie, ook oude New Yorkse gebouwen. Waardoor je echt wel een beetje dat chique, een beetje dat romantische New York gevoel krijgt. Echt heel mooi. Maar ja, in dat Flushing, daar is dat ook wel weer heel anders. Bekend als de wijk die vernoemd is naar Vlissingen. Hè? Dus ja, dat ook een beetje voor ons op dat punt. En ik moet dan altijd meteen aan Flushing Meadows denken van de US Open. Het stadion van de Mets, dat is daar ook. Het vliegveld LaGuardia natuurlijk. Maar daar wonen natuurlijk ook allerlei mensen die het gewoon veel minder breed hebben dan bijvoorbeeld hier op Manhattan.
Ja.
En ik, een van de dingen die ik nu al geleerd heb, zonder dat ik er nu heen ga, is dat ik wist dat helemaal niet. Want dat daar echt een van de grootste Aziatische gemeenschappen van New York en volgens mij van de wereld zelfs is.
Klopt.
Ik denk altijd aan Chinatown hier op Manhattan, maar daar zitten er dus veel meer.
Veel meer.
Ja, en dat is wel, vind ik altijd wel heel bijzonder. Zo zijn er allemaal van die etnische buurtjes daar.
Ja, en vooral, dat is zo. Je kunt eigenlijk zeggen dat het voor elke van de vijf wijken een beetje geldt. Flushing is onderdeel van Queens. Queens heeft hele rijke, mooie buurten, maar ook heel veel hele arme buurten. En heel veel van die etnische wijken. Dus je hebt een wijk, daar wonen alleen maar Pakistani. En een wijk, daar wonen alleen maar Indiërs. En het is heel grappig, want als je daar binnenkomt, dan denk je, ik ben gewoon in het buitenland.
Ja.
En daar wordt ook, hun eigen taal spreken ze daar. En ze kijken je ook een beetje wonderlijk aan, van wat kom jij hier nou doen?
Ik zat vandaag even te kijken, en ik wist dit niet, maar Queens is in 2019 tot de meest diverse wijk ter wereld uitgeroepen. Ja. Omdat er de meeste nationaliteiten zitten. Ja. Ik had geen idee, maar er zitten daar inderdaad, de hele wereld zit daar. 2,3 miljoen mensen.
Ja. Dus, veel meer dan in Manhattan, want daar zitten gewoon 1,8 miljoen overdag. Dus dit lijkt wel heel groot, maar het is veel minder groot dan we vaak denken. En Queens is een stuk groter. En om nog maar niet te spreken van Brooklyn. Want dat is nog veel groter. En daar heb je ook een enorme verscheidenheid. Dat is overigens wel, zoals dat heet, aan het gentrificeren.
Mm-hmm.
Dus dat wordt heel populair onder de hippe mensen die misschien uit Manhattan komen of andere plekken.
Met goede banen.
Goede banen. En er is ook goed vervoer. Want als je hier bijna voor de deur op de metro stapt, dan kun je in Brooklyn ongeveer op elke plek uitstappen. Dus het uitstekend vervoer. En daar heb je dan die enorme grote Joodse wijken. Het is Williamsburg, Crown Heights. Dat zijn typisch van die wijken waar je allemaal van die vrouwen met pruiken ziet rondlopen. En mannen helemaal in het zwart. Met van die mooie hoeden.
Ja, ja.
Die hebben daar hun hele eigen leven. En daar woont ook in Crown Heights woont ook weer een hele grote zwarte gemeenschap. En er zijn ook wel rellen geweest tussen de zwarte en de Joodse gemeenschap. Gaat niet altijd even vriendelijk af, hoor, moet ik zeggen. Er zijn spanningen. Maar het is wel typisch New York. En het is leuk dat jij nu naar Flushing gaat. Je zult je ogen niet geloven.
Ik heb wel zin in. Ja,
je stapt gewoon het Verre Oosten binnen.
Ja. Ja, en dat vind ik echt een van de leuke dingen, een van de unieke dingen aan New York. Dat is bijvoorbeeld in een stad als Washington veel minder. Hier, dit is een stad met eigenlijk allemaal stadjes erin. Ja. Je kan elke dag in een ander stadje zitten met een eigen stukje, een eigen buurtje. Zoals Queens is een gigantische wijk met allemaal van dat soort nederzettingjes eigenlijk. En ik zit daar vaak aan te denken hoe dat nou kan. Waarom is New York nou echt zo'n stad met allemaal van die verschillende stammen om elkaar heen? Ik denk wel eens, hier komen veel migranten als eerste binnen. Een land zonder vangnet. Je zoekt de familie op of landgenoten die hier al zitten. Want dat is het enige dat je hebt. Misschien dat het is, maar
dat is niet misschien, dat is het zeker.
Dat is het.
Ja. Of je nou kijkt bijvoorbeeld Staten Island. Mm-hmm. Dat is de kleinste van de vijf wijken. Dat is eigenlijk helemaal Italiaans-Amerikaans en helemaal Republikeins. Dus een heel ander volk dan bijvoorbeeld hier in de Upper West Side.
Dat is echt een Trump country, toch?
Echt Trump country, zeker, ja. zeker. En allemaal niet zo onaangenaam en fanatiek, hoor, moet ik zeggen. Het is grappig om daar rond te lopen en de mensen te interviewen, want ze zijn wel overtuigd, maar het zijn niet van die diehards, zal ik maar zeggen. En dat heb je eigenlijk, je hebt gelijk. Het is, Los Angeles heeft dat ook een beetje, maar New York nog veel meer. Het is een verzameling van dorpen.
Ja, ja. Waardoor het ook op al die plekken niet voelt alsof je verdwaald bent, zeg maar. Het zijn allemaal overzichtelijke plekjes. Heerlijk.
Ja.
Als we kijken naar Manhattan, Bernard. We zitten nu aan de Upper West Side.
Ja.
Welvarende buurt. Het is ook echt. We hebben het er al vaker over gehad, maar ik vond het leuk om weer even zelf te zien. Het bruist weer een beetje. Hè? Het gaat weer echt de goede kant op.
Ja, het is hier weer gezellig aan het worden.
Ja, precies. Ja. Wat ik al zei, het zijn mooie oude gebouwen. Een grote laan hier. Echt een brede weg waar echt van die mooie ouderwetse metrostations bovenkomen.
Ja, dat is Broadway. Ja, het noordelijke gedeelte van Broadway. En de voorkant van dit flatgebouw ligt langs West End Avenue. Dus we kijken uit op de Hudson Rivier en op New Jersey. En aan de zuidkant, die je daardoor het raam kunt zien, kijk je uit helemaal tot het nieuwe World Trade Center, zal ik maar zeggen.
Ik zie de watertorens ervoor.
Die Upper West Side, dat is nu zo. En het is niet altijd zo geweest toen wij hier kwamen. Dat is alweer tientallen jaren geleden. Toen was dit eigenlijk helemaal niet zo'n goede buurt. Het was redelijk misdadig. Om een idee te geven, waar nu Lincoln Center staat. Hè? Het concertgebouw. En,
chique plek.
Het is een hele mooie chique plek bij Columbus Circle, vlak daarbij. Daar was vroeger een wijk en daar heeft zich de West Side Story afgespeeld. Dus dat was een hele rauwe Puerto Ricaanse wijk met gangs. We zitten dus hier aan de kant waardoor jij binnen bent gekomen langs Broadway. Eén laan verder is Amsterdam Avenue. Mm-hmm. En nog een boulevard verder is Columbus Avenue. Toen wij hier kwamen wonen kon je daar niet komen.
Welke tijd hebben we het nu over?
Nou, dan hebben we het eind van de jaren 70, begin van de jaren 80. Maar dat is nog heel lang zo gebleven, hoor.
En wat was er dan zo gevaarlijk?
Het was levensgevaarlijk, joh.
Waren dit ook bendes?
Bendes, drugs, alles. Mm-hmm. Ja. Die Upper West Side, die had helemaal geen goede naam. En daarna is het een verzamelplaats geworden voor artiesten, journalisten, mensen uit academia. Dus allemaal van dat soort dubieuze types, zal ik maar zeggen. Zoals jij en ik. Die vind je hier heel veel in de buurt. En om je een voorbeeld te geven van wat David me ooit vertelde, die sprak hier ergens op straat met een mevrouw. En die kwam in gesprek over een of andere politieke kwestie. En die zei, heb je de column van William Safire gelezen? Dat was destijds de conservatieve commentator van de New York Times. Een geweldige commentator. En toen zei die vrouw, young man, we are in the Upper West Side. We don't do William Safire. Ja. En dat is een beetje tekenend voor deze buurt. Dus je moet hier echt met een loop naar buiten om een Republikein te vinden. Ja. Maar we zitten dus, de scheidslijn tussen de Upper West Side en de Upper East Side is Central Park. Als je daar doorheen wandelt, Dan heb je 10 minuten. Dan ben je aan de andere kant. Dan kom je aan de kant van Fifth Avenue eruit. Daar zijn al die mooie musea. En Madison Avenue met al die schitterende winkels. Dat is totaal anders. En de Upper East Side heet dat. En dat is, ja, ik wil niemand beledigen, maar traditioneel toch een beetje van de mannen met blazers met gouden knopen. En de vrouwen met plooirokken en parelkettingjes. En het is ook echt zo. En heel veel kinderen in deftige schooluniformen. En heel veel wat je noemt WASPs. White Anglo-Saxon Protestant. Niet helemaal hoor. Er zijn allerlei hele beroemde mensen die daar ook wonen. En niets is absoluut. Maar eigenlijk hebben wij hier in de Upper West Side nooit contact met mensen in de Upper East Side. ik ken er wel een paar, maar dat is echt iets van, ik heb het gevoel, we gaan vaak naar het museum. Naar de Metropolitan Museum of een van de andere musea. En dan heb ik het idee, ik ga nu naar het buitenland. Dat is echt een beetje zo. Nou, en dat heb je dan met al die wijken eigenlijk in New York. Want ten zuiden van ons is iets dat heet Midtown. Daar wonen eigenlijk nauwelijks mensen. Dat is voornamelijk een zakelijk gebied. Mm-hmm. Maar daartegenaan, daar ligt Hell's Kitchen. Dat was tot 15 jaar geleden ook iets waar je niet heen durfde. En waar je nu je het schompers betaalt voor een appartementje.
Kunnen we het niet meer betalen.
Kunnen we niet meer betalen.
Nee.
Nog wel een paar leuke voorbeelden. Soho. Dat is wat meer naar het zuiden. En dat is de wijk die ligt. Er loopt een straat dwars door Manhattan heen. En die noemen ze in New York Houston Street. Maar wij zouden zeggen Houston Street. Mm-hmm. Want zo spel je het. En tussen die straat en de 14e straat. Daar begint de Greenwich Village. Als je naar beneden gaat. Daar zit een wijk die heet Soho. Dat betekent South of Houston. En toen wij hier kwamen wonen, zijn we daar geweest kijken, rondgereden in een auto met gesloten deuren. Met een vriend. En die zei, je moet hier absoluut niet uitstappen, want er komt een mes in je rug. En als je toevallige patiënten hebt, adviseer ik je om hier een huis te kopen. Nou, ik had de centen niet en ik kon het me niet voorstellen.
Nee.
Maar wat had die man gelijk? Want dat is nu helemaal hip. Daar zitten alle modeboutiques, kleine musea. Dus die dingen veranderen. Hetzelfde geldt voor de Bowery. Dat was de armste straat van New York. Daar lag iedereen ongeveer op straat te bedelen. Ja, dat is nu ook helemaal hip en in. Dus de Lower East Side. Harlem. Wat nu, we zitten hier vlakbij Harlem. Hè? Dus,
dat begint hierboven.
Ja, vorige week was Ian Buurma hier als gast voor BNR de Wereld. En die woont daar, die was komen lopen. Dat kan makkelijk.
Er wordt ondertussen wat gestofzuigd trouwens. Ja, je denkt, wat hoor ik nou?
Ja, dat is de stofzuiger in
op de hal.
Op de hal, daar kan ik heel weinig aan doen. Ik ben blij dat ze
het
doen.
Hey, en wat is nou het verschil steeds geweest? Want je noemt steeds allemaal buurten die heel slecht waren. En waar nu eigenlijk, wat nu een soort juppenparadijs is. En waarvan we zouden willen dat we er ooit iets hadden gekocht. Wanneer is dit nou? Is dit Giuliani die alles heeft opgeruimd als burgemeester? Of is daar eerder al wat gebeurd?
Nou, Giuliani heeft inderdaad wel heel veel opgeruimd. Hè, want die kwam met een heel streng beleid. 3 strikes and you're out. Dus ook als je 3 keer was betrapt met een minimale hoeveelheid drugs voor persoonlijk gebruik, dan krijg je levenslang. Dus het was echt heel erg rigide. En eerst keek de hele wereld daarna met wat een rare rechtse dictator. En vervolgens kwamen, ik heb het zelf meegemaakt, politiechefs uit de hele wereld, ook uit Nederland, kijken hoe die man het voor elkaar kreeg. En hij had een interessante redenering. Hij zegt, dit blijft natuurlijk niet. Op een moment gaan we dat best weer liberaliseren. Maar je moet op een bepaald moment mensen duidelijk maken dat als ze niet over een zebrapad oversteken, maar ergens midden op de weg, dat een misdrijf is.
Mm-hmm.
En daar moeten ze een bekeuring voor krijgen. En als je het een paar keer doet, dan moet je gewoon de bak in. Het is niet anders. En het heeft enorm geholpen. Maar ik moet zeggen dat onder zijn voorgangers, en vooral onder Ed Koch, die hier aantrad toen New York technisch failliet was, is ook heel veel gedaan om het te verbeteren.
Onder Ford volgens mij, toch? Die wilde toen New York niet redden.
Nee, omdat ze zeiden, dat is ons probleem niet, dat moet je zelf maar doen.
Ja.
En het is ook gelukt en het is nu weer een redelijk welvarende stad geworden. Je ziet dat overal in de wereld. Kijk, in Den Haag, in Amsterdam. Ik ben opgegroeid in Amsterdam, vlakbij de Pijp. Nou, daar wou je vroeger, zogezegd, niet doodgevonden worden. En nu wordt daar gevochten om een etagewoninkje van 45 vierkante meter voor een krankzinnige prijs. Dus die dingen gebeuren. Hè?
Ja,
en dat zie je dus hier ook heel sterk. Sommige wijken zijn altijd al hip geweest. De Upper East Side, waar we het net over hadden, is eigenlijk altijd onaantastbaar geweest. Dat is dat stevige, ook wel heel mooie, wat meer republikeinse bolwerk. Het is niet anders te omschrijven. En de Greenwich Village. Die zich echt onderscheidt van de rest van Manhattan, omdat daar geen hoogbouw is. En dat is altijd een wijk geweest, een beetje zo als het Quartier Latin in Parijs.
De kunstenaars.
Kunstenaars.
Bob Dylan.
Ja, ja, dat soort mensen. En dat is altijd zo gebleven. En nu nog steeds zo. Dus en inmiddels ook heel duur geworden. Maar dat heeft nog altijd die prachtige sfeer.
Ja, ja, je moet een hele succesvolle kunstenaar zijn om daar nog te kunnen wonen.
Ja, en ik praat nu zo een beetje over die wijken. En natuurlijk, ik kijk mijn ogen uit. Maar ik moet zeggen, Jan, dat moet ik bekennen. Na al die jaren, iets van 40 jaar in New York. Als je mij nou vraagt, ken je de stad? Is het antwoord nauwelijks.
Maar dan moet je toch even uitleggen. Is die stad altijd in beweging? Is dat het? Of is er gewoon te veel?
Dat laatste, er is te veel. Net zoals jij nu naar de wijk Flushing gaat. Jij kent New York ook. Je bent hier vele malen geweest. En je kent hier de weg. En nu ga je naar Flushing in Queens. Daar heb je eigenlijk nooit eerder van gehoord. Behalve dan dat deftige US Tennis Open. Hè, dat kennen we. En het vliegveld dat ernaast ligt. Maar dat daar een enorme Aziatische gemeenschap is, dat ga jij nu voor het eerst zien. Ja. En dit soort dingen ontdek ik zelf ook.
Ja.
Ik was een tijdje geleden hier aan de noordkant van Manhattan. Daar is een heel mooi museum, onderdeel van het Metropolitan. En dat is een uit Europa overgebracht
klooster.
En dat is eigenlijk de geschiedenis van het katholicisme en het christendom. Met prachtige dingen. Dus ik ben daar, omdat het musea weer open zijn, eens even gaan kijken. Daar vlak tegenaan zit een wijk die heet Washington Heights. En die is helemaal Latino. Compleet Latino. Daar wordt uitsluitend Spaans. Gewoon hier, bij wijze van spreken op loopafstand als je je druk maakt.
Ja.
Dat wist ik eigenlijk ook niet. Ik had er wel van gehoord, maar ik was er nooit geweest.
Nee, precies.
Dan denk ik, ga je toch een wandelingetje maken en eens een beetje de atmosfeer proeven. En een beetje en ergens een espresso drinken. Dat heb ik ook allemaal gedaan. En dat is hartstikke leuk. Al die etnische groepjes, dat heeft ook wel iets. En er zit ook een filosofie achter. Er is een tijd lang gedacht, we moeten het allemaal door elkaar husselen. Bijvoorbeeld met de schoolbussen. Dus er werden zwarte kinderen naar witte scholen gebracht. En witte kinderen naar zwarte scholen. Allemaal een drama geworden. Uiteindelijk zijn ze tot de conclusie gekomen. Richard Nixon had dat al door. Dat integratie niet betekent dat je moet desegregeren. Dus je moet zorgen dat iedereen gelijke rechten, gelijke kansen, gelijke bescherming heeft. Daar moet je op toezien. Maar je moet niet net doen alsof ze allemaal naast elkaar willen wonen. Dat willen ze helemaal niet.
Hmm.
Dus ze hebben het omgedraaid. Willen jullie met z'n allen in Flushing wonen als Aziaten? Ga vooral je gang. Aan ons zal het niet liggen. Dat is een beetje de filosofie.
Ja, ja. Huh. Nou, mooi zeg. Ik moet zeggen, elke keer weer. Je komt hier en je ontdekt weer wat nieuws.
Het is een wereld.
Ja, zeker. Ja. Ja, allemaal werelden bij elkaar.
Ja, and if you can't make it here, you can't make it anywhere. Hè?
Nou, en hoe lang woon je hier nou? Dus,
het is nog altijd, we zijn maar gewoon journalisten.
je werkt nog steeds aan het maken.
Ja, ik ben in heel veel opzichten toch de uitzondering, zal ik maar zeggen. Ja.
Okay. Scheiden hoor.
Ja. Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
Ja, zeker. Want ik moet wel zeggen, Bernard, je hebt een heerlijke kop koffie gehaald. Dat komt hier uit de lokale diner volgens mij, hè? En het is zo'n grote kop dat ik ben nog maar halverwege.
Ja, ja,
dus
ja.
Ik moet gewoon grotere mokken kopen.
Ja, dit heb ik samen met onze broodjes. Want ik dacht, laten we het een beetje feestelijk maken. Je komt hier niet elke dag langs.
Nee, daarom.
Lekker broodjes, zo'n echt uit een deli.
Jij bent zo vaak niet thuis bijna. Nee, nee. Zit je weer in Nederland.
Ja, ja. En dan in een echte deli, een hele beroemde hier uit de buurt. Die al die tijd ook in de pandemie gewoon open is gebleven, gelukkig. En daar heb ik de broodjes gekocht. En die hebben redelijke koffie. Hè?
Ik ben er blij mee. Ja, okay. Hoor. Ja, ja, ja.
De vragen.
Kees de Weert. En ja, die zei, mijn vraag over ID-bewijs is niet meegenomen. Maar volgens mij zat hij er vorige week in. En was deze mail dan weer daarvoor. Dus ik denk dat we die al hebben meegenomen. Maar hij had ook nog een paar opmerkingen over Dr. Fauci. Ik heb het even een beetje ingekort. Laat ik beginnen met zeggen dat ik over het resultaat, over de onderzoeken over Wuhan en of dat virus nou gemaakt is of ontsnapt. Wat het resultaat ook zal zijn, ik zal het voor waarheid aannemen. En ook ziet hij geen reden voor Biden om daarover te liegen. En hij zegt, dokter Fauci heeft in 2012 gezegd dat er meer onderzoek moet komen naar virussen en dat het risico van een pandemie voor lief genomen moet worden. Ook was er vroeger financiering voor het lab in Wuhan vanuit de VS om onderzoek te doen naar gain of function. Dat is als je zo'n virus eigenlijk een beetje gevaarlijker maakt voor het onderzoek, zullen we maar zeggen. Het is uiteindelijk stopgezet door het congres, maar de theorie die ik online lees is dat er stiekem nog langer geld is gestuurd. En daar zou dus Fauci verantwoordelijk voor zijn. En daarom wil hij niet de waarheid vertellen. Ja. Hij zegt, het is een theorie, maar wat vinden jullie daarvan?
Het kan, maar als ik Fauci een beetje beoordeel, en het is waar, en dit kan waar zijn, wie ben ik om te zeggen dat die waar is, dan vind ik het veel meer in zijn karakter liggen om dit verhaal zelf te vertellen. Waarom zou die niet? Hij had van meet af aan kunnen zeggen, nou, het zou best kunnen, want ik heb zelf nog meegewerkt aan financiering of experimenten. En wie weet, het had hij net zo goed kunnen gedaan. Er was geen reden om dat niet te doen. En of het nu van een dierenmarkt komt of uit een laboratorium, uiteindelijk kwam het virus er. Dus het maakt ook niet zo heel veel uit.
Nee,
het kan. Ik ga Kees niet tegenspreken. Ik kan niet bewijzen, ik weet het niet. Alleen ik vind het niet logisch. Als ik die Fauci in zijn ogen krijg, dan denk ik, die man die vertelt gewoon alles. Waarom zou die niet? En je ziet hem altijd denken, laat ik dan maar gewoon vertellen wat ik weet. En niet liegen, want dat is het makkelijkst. Het straalt van hem af.
Nou, die man heeft natuurlijk meer dan 40 jaar volgens mij.
Ja, vanaf Reagan.
Ja, precies. Dus ja. Dan moet je natuurlijk. Je kan ook dat andersom redeneren en zeggen, dan moet hij wel heel slink zijn. En is hij eigenlijk stiekem heel politiek
bezig. Goed, of heel goed.
Ja. Het belangrijkste is denk ik, we hebben er geen bewijs van gezien. Hè? Die e-mails, die hebben we doorgeworsteld allemaal. Dat waren er een heleboel.
Ja, de raarste zin, ik sluit het niet uit.
Ja, precies. Ja,
ik kan als wetenschapper zoiets niet uitsluiten. Dat is ook wel overigens het laatste nieuws van die Fauci. Is dat hij achter een nieuw project zit om een soort pilletje te ontwikkelen tegen virussen.
Oh.
Dat stond gisteren in de New York Times geloof ik. Alleen het proefprojectje krijgt al $3 miljard aan onderzoeksgeld. En dat vind ik fantastisch. Wie weet zeg. Dat zou iets zijn.
Ja, precies.
Want ja, we hebben antibiotica bij bacteriële infecties. Maar tegen virussen bestaat nog altijd niks. Nou. Als dat toch eens kon.
Ja, absoluut. En wat kost zo'n pandemie? Hè? Dan kan je beter zo'n pilletje.
Ja, wat is dan 3 miljard?
Ja, precies. Michiel Berk. Die zegt, sinds Black Lives Matter ben ik me gaan verdiepen in wat er allemaal voor geks gebeurt aan de andere kant van de Grote Plas. Van daaruit ben ik doorgerold in het volgen van de verkiezingen en sindsdien trouwe luisteraar. Nou, mooi. Voor corona was het nog in de auto. Tegenwoordig vaak tijdens het koken. En dan zegt hij, ik luister graag via de oordoppen naar jullie in plaats van naar mijn afzuigkap. Nou, ja. Dat vind ik er mooi. Dat we boven die afzuigkap
zo
nog.
Zo is het. We winnen het van de afzuigkap. Ja. En we winnen het van de stofzuiger hier op de gang.
Ja. Hey, en hij heeft ook nog een vraag. Hij zegt, ik heb recent de biografie van Arnold Schwarzenegger gelezen. Oud-gouverneur van Californië. En kan niets anders dan respect hebben voor zijn positionering rechts van het midden. Hij wist toch zowel democraten als republikeinen achter zich te scharen. Iets wat me toch fascineert. Zien jullie het gebeuren dat er in de toekomst een presidentskandidaat aan een vergelijkbare positie inneemt? En wat is er dan nodig om ook een serieuze kans te maken?
Ja, het is
een
goed verhaal. En hij heeft gelijk. Schwarzenegger is typisch een liberale republikein. En die zijn een beetje dun gezaaid op het ogenblik. Je had hier vroeger in de staat New York een senator, die heette Javits. Waarnaar het grote Javits Center is genoemd. En die man die was zo razend populair dat iedereen, democraten en republikeinen, elke zes jaar op hem stemde. En die is ook tot zijn laatste snik is die senator gebleven. En die werd op handen gedragen. Ook vanwege dat, ik zal maar zeggen, typisch liberale. Dat liberale conservatisme. Want er zijn heel veel New Yorkers ook in deze stad, die dat best aanspreekt.
Mm-hmm.
mensen in dat hele Wall Street gedoe. Daar zitten heel veel mensen die eigenlijk hunkeren naar zo iemand.
Ja.
En het op het ogenblik niet vinden. Want Biden vinden ze echt veel te links. En ze vinden dat Biden veel te veel onder invloed staat van de linkervleugel. Nou ja, en de Republikeinen die rollen alleen maar met elkaar over de vloer. En Trump vonden ze ook niks. Dus die hebben eigenlijk geen dak.
Dit zijn dus, de Wall Street Journal lezers.
Zijn de Wall Street Journal lezers, ja. Het zijn Republikeinen. Ze neigen naar Republikeins gedachtegoed. Maar ze hebben geen huis. Dus het zou prachtig zijn als er... Er zijn meer van dit soort mensen, hoor. Alleen ja, ze zijn tot zwijgen gebracht.
Ja, ja. En zo'n Schwarzenegger die kan het niet doen natuurlijk. Want die is hier niet geboren. Maar dat is wel nou iemand die dan de populariteit zou kunnen hebben, denk
ja,
ik.
Ja, is ook zo. Nou ja, er zitten ook wel een paar vlekjes aan zijn privéleven.
Dat dus klopt, ja.
Dat zou dan altijd wel weer komen. Maar ik vind ook... Ik heb het boek nog niet gelezen, maar wel zien liggen. En nu ik dit zo hoor van Michiel, ga ik het even halen.
Ja, want ik zag laatst, een tijd geleden had hij een interview. Ik weet niet meer waar, New York Times, Washington Post, andere krant. En dat was ook heel sympathiek.
Erg sympathiek, ja, heb ik ook precies. gelezen. Ja.
Ja, was leuk. En nou ja, ik zie in ieder geval, ze zijn inderdaad dat soort politici. Zo'n Joe Manchin van West Virginia bijvoorbeeld. Dat is ook iemand die Republikeinen en Democraten achter zich weet te scharen. Maar ja, die heeft dan weer niet de uitstraling die zo'n Schwarzenegger dus wel heeft.
Ja.
Ja. Even kijken. Sjoerd Wennekes, beste mensen van de wereld. Dat is natuurlijk jouw programma. Voor mijn bedrijf ben ik verantwoordelijk voor de internationale expansie, nieuwe landen en markten openen. Zodat mijn marketing en salescollega's daarin goed aan de slag kunnen. Een paar jaar geleden ontdekte ik BNR De Wereld, wat een geweldige bron voor relevante informatie, messcherpe analyse en kraakheldere duiding. Kan je in je zak steken, Bernard. En al meerdere keren heb ik dankzij een uitzending van De Wereld de situatie in een van de landen of markten beter begrepen. Hulde dus. Hij heeft een mooie anekdote. Op dit moment ben ik mij op de VS aan het richten en luister ook met veel plezier naar de Amerika-podcast. De verhalen van Bernard Jan over de politieke tegenstellingen vond ik altijd intrigerend, maar heb ik vorige week ook zelf aan de lijve ondervonden. Mijn zakenpartner Hester werd geïnterviewd op Fox News, Mornings with Maria.
Oh jee.
Ja, hoewel wij niets met de politiek van doen hebben, wij maken interactieve spellen voor mensen met dementie, ontstak er in de Twitter-tijdlijn van Maria Bartiromo. Ik kan haar achternaam nooit uitspreken.
Bartiromo, ja.
Ja, een ruzie tussen Trump en beide supporters. Naar aanleiding van ons interview. Het was een tikkeltje vreemd en onwerkelijk. Maar ik kan er nu alleen maar om lachen. Dankzij jullie begrijp ik de politieke inspanning in het land wat beter. En dus ook hoe dat apolitieke bericht aanleiding kon zijn tot ruzie tussen die groepen. Was het niet onze interview, dan was het wel wat anders geweest,
ja,
zegt hij.
Ja, die Maria die heeft daar een handje van. Want die politiseert alles, hè?
Daarom zit ze ook op die zender natuurlijk.
Bij wijze van spreken ook het weerbericht.
Ja. Het is een kleine stap met klimaat.
Ja. Precies.
Nee, maar dat is waar. Ja. Maar dat is het verdienmodel. Hè. Alles politiek, boosmakertjes, hup, ja, je bent.
Maar ik bekijk het allemaal. Jij en ik zitten eigenlijk elke dag wel even een uurtje naar.
Ja, ja.
En Fox News en CNN en MSNBC en ook naar een van de networks en naar PBS te kijken of te luisteren. Maar als ik haar zie, zet ik hem af.
Ja, zij echt gaat waar. Te ver voor je.
Ja, ik kan er niet tegen. Nee, dat ik kan er niet tegen.
Had Sjoerd dit geweten? Nee, ja. Hoor, mooi verhaal, Sjoerd. Leuk en hou ons een beetje op de hoogte als je weer eens zoiets meemaakt. Mooi verhaal. Jacob Weitz, hij heeft nog een vraag over de hertelling in Arizona. Waar we het vorige week onder
andere
over...
Ja, daar ben jij wezen kijken.
Ja, daar ben ik eventjes even gaan kijken hoe dat ging. Hij vraagt zich af, ja, is er eigenlijk een soort deadline of een tijdspanne die afgesproken wordt? Of kan dit eindeloos doorgaan?
Nou, ja. Goeie, die had ik jou ook willen stellen.
Ja, nee, die is er niet.
Komt er ooit een eind aan dit? Want jij zei in de vorige podcast, de stemmen zijn nu wel geteld.
Ja.
Maar nu wordt dus gecontroleerd op bamboe en vouwen erin en weet ik wat allemaal.
Ja.
Maar je weet niet hoe lang ze daarmee bezig zijn.
Nee, want in eerste instantie zeiden ze, dit gaat een paar weken duren. Nou, het is inmiddels een paar maanden. Dit kan nog heel lang duren. Er moet een keer een einde aan komen. Maar wat die meneer mij ook vertelde, van we hebben straks al die... Want ze zijn dus bezig met die analyse. En dat betekent nu het inscannen van al die ballots. Maar dan moeten ze nog echt geanalyseerd worden. En dat kan op zich veel snel via software. Maar dat kan ook nog wel even duren. Dus
zo.
Ja, daar zitten we nog wel even aan vast, Jacco. En dan komen die andere staten straks.
Ja, maar al die staten die zijn gekomen kijken hoe dit moet. En die gaan het dan ook doen. En, nou,
precies.
Lot of fun.
Ja, Ivo de Roy. Even kijken hoor. Die dankt voor de podcast. En die komt nog even terug over de angst voor socialisme, communisme. Hij had een tip. Eigenlijk helemaal geen vraag, maar een tip. Het boek The Righteous Mind, Why Good People Fight Over Politics and Religion. Die kan je aanraden. Wat mij fascineert is het feit dat de Trump-stemmers eigenlijk het meest gebaat zijn bij een democratisch beleid. Denk aan het verhogen van de minimumloon en goedkopere healthcare, waar we het net ook over hadden. Twee elementen die mij zijn bijgebleven uit het boek. En dat gaat dus over conservatieve stemmers.
Ja, nee, maar hij heeft wel een punt. Alleen, dit boek heet niet voor niets The Fight Over Politics and Religion. Waar Trump op heeft ingezet was vooral de evangelische beweging. En de protestants-christelijke flank in dit land, die heel groot is. En dat is hem ook gelukt. Mm-hmm. En nu ik het zo zie naast elkaar, politics en religion, denk ik plotseling, wat wij niet hebben benoemd vorige keer, is hoe ongelooflijk veel Amerikanen zichzelf religieus noemen. Mm-hmm. Ik geloof dat is geloof ik iets van 3 of 84%. Van alle Amerikanen noemt zichzelf religieus. Nou, dat is bijna nergens in de wereld zo hoog. En die religie die geeft ook sturing aan hun politieke emotie. Bijvoorbeeld zoals Trump daarop heeft ingespeeld.
En emotie is daar een belangrijk woord.
Heel belangrijk woord. Hè?
Dus,
en daardoor krijg je, daar hadden we het toen ook over, dat kwesties als abortus en zo enorm fel worden behandeld. Omdat Het gaat niet alleen maar over vrouwenrechten of wat de grondwet nu zou bedoelen als je daarover praat. Maar het gaat ook over religieuze overtuiging die hier een rol in speelt. En die worden dan bij elkaar geflanst. En daar was Trump heel goed in.
Ja, precies. Heerlijk. En dan gaat die emotie is dan belangrijker dan misschien je portemonnee. Of, die tip vind ik in ieder geval...
Ik ook ken het boek niet.
Nee.
Jongen.
Ja.
Ik haal de tijd vandaan?
Ja, precies. Ja. Gooi er nog even What's the Matter with Kansas overheen van Thomas Frank. Dat gaat ook over waarom conservatieven soms tegen hun eigen belang instemmen. Ja. Ook een mooi boek. John Huizer. Die had een hele lange mail. Die zegt, ik ben al een tijd trouwe luisteraar. Meestal tijdens mijn wekelijkse wandelingen over de grachten van Amsterdam. Maar hij zei, ik was ook geschokt en verdrietig. En dat ging dan met name over de bijdrage van Bernard over al dan niet verplichte vaccinatie. Ik merk dat jullie in de uitzendingen erg voor vaccinatie zijn, wat jullie goed recht is. Maar daarbij elke nuancering weglaten die je van goede journalisten wel zou verwachten. Bijvoorbeeld over effectiviteit, bijwerkingen, dat soort dingen. Ik snap dat jullie dat ook niet allemaal mee kunnen nemen elke keer. Maar wat jullie nu klaarmaken is simpelweg misleidend. Zo wordt gesuggereerd dat de enorme afname van de coronagevallen op dit moment volledig zou zijn toe te schrijven aan de geweldige, en dat staat tussen aanhalingstekens, vaccinaties. Maar hij zegt, het seizoen speelt ook mee, temperatuur. Vervolgens hoor ik Bernard verkondigen dat om die reden hij best wel voorstander is om iedereen verplicht te laten vaccineren. Ook maakt hij de vergelijking met polio. Meer misleidende misinformatie kun je niet verspreiden als journalist. En Bernard, laat ik één ding duidelijk maken, schrijft hij nog. Bernard gaat niet bepalen wat er in mijn lijf wordt gespoten. En nee, ik ben geen wappie die gelooft dat er chips in zitten of iets dergelijks. Het opwekken van deze tendensen vind ik enorm gevaarlijk.
Ja, nou, ik vind het leuk dat we...
Dokter Bernard?
Nee, maar ik ben blij dat John het opschrijft, omdat hij wel iets sympathieks doet. Hij luistert trouw en hij vindt dat wij bevooroordeeld zijn over iets. Dat is goed recht. Ik geloof niet dat we het zijn. We hebben wel over die vaccinaties gesproken. En de vraag doet zich voor, overal in de wereld, wat moet je nu doen? Bijvoorbeeld Delta Airlines, daar hadden we het vorige keer daar niet over.
Ja.
Dat zegt, wij nemen geen personeel meer aan dat niet is ingeënt.
Ja.
Daar kun je van vinden wat je van vindt, maar het is een feit. We hadden het straks over Bruce Springsteen. Je kunt naar een concert, maar je moet wel zijn gevaccineerd.
Mm-hmm.
Dat zijn gewoon feiten.
Mm-hmm.
Het is niet zo dat wij dat propageren. Hoewel ik zelf, dat geef ik onmiddellijk toe, erg voor vaccineren ben. Maar ik zou de laatste in de wereld zijn die beweert dat mensen dat moeten doen. Daar gaan ze echt zelf over. Daar ga ik niet over.
Nee, precies.
Ik denk dat ze er verstandig aan doen om het wel te doen. Maar... en dat seizoenseffect. Ik weet helemaal niet of wij daarover hebben gesproken.
Volgens mij hebben we dat niet meegemaakt.
Maar dat is in de BNR-uitzendingen, misschien dat hij dat in een andere uitzending heeft gehoord, wel degelijk het geval. En daarvan is het verhaal bijvoorbeeld van Diederik Gommers, die heel veel in de BNR-uitzendingen zit. Er komt ongetwijfeld weer een piek aan.
Mm-hmm.
Dat kan door de Delta-variant zijn. Dat doet er niet toe wat het is, maar er komt weer een piek aan. Alleen, hij zegt, ik verwacht dat hij dan veel minder hard toeslaat, omdat zoveel mensen zijn gevaccineerd. Ja, dat is zijn deskundige mening. Wie ben ik om dan te denken dat er allerlei geheimzinnige dingen in mijn lijf worden gespoten? Dus ik betreur het dat hij het zo heeft gehoord. Ik geloof niet dat wij het zo hebben gezegd. Maar ik ben blij dat hij zich meldt. En ik zou zeggen, John, blijf luisteren.
Ja, dat sowieso. En ja, ik luister ook niet naar jou, Bernard, hoor. Als ik iets in mijn lijf laat spuiten. Dus nee. Op dat punt.
Nee, je hebt het niet gedaan omdat ik het zei.
Nee. Maar ja, we volgen toch ook de wetenschap in deze. Hè?
Dat, zo is het. Ja. Ja.
Wel heel erg dank voor je bericht, inderdaad, John. En nou ja, als je nog eens wat hebt, laat het ons gewoon weten. Nou, kunnen we er nog eentje pakken?
Ja, pak er nog één. We zitten al een uur en de koffie is nu echt op, hoor.
Ja, het begint ook koud te worden. Ja. Ja, de koffie dan. Peter van der Nabelen, die luistert elke week met veel plezier, gelukkig. Niet aan de keukentafel en zonder koffie of frisdrank van een bekend merk uit Atlanta. Dus hij moet het zonder dat allemaal doen. Hij heeft wel al een paar weken een vraag. Er is sprake van dat hoofdzakelijk de Republikeinen in verschillende staten bezig zijn wetten te stemmen, waardoor het voor bepaalde bevolkingsgroepen moeilijk wordt om te gaan stemmen. Ja, daar hadden we het net over. Hè? In al die staten waar inderdaad de regels strenger worden gemaakt.
Ja, waar dus Biden probeert een federale wet overheen te zetten die dat moeilijker maakt.
Ja, precies. Ja. Ik geloof dat nu 14 staten al zoiets hebben gedaan of daarmee bezig zijn concreet, en er volgen nog veel meer. Hij zegt, nu meen ik dat in België en wellicht in Nederland ook telkens een nieuwe wet, als er een nieuwe wet gemaakt wordt, dat getoetst moet worden. Ja. Bijvoorbeeld aan de bestaande nationale en Europese wetten of decreten. Hoe zit dat eigenlijk in de VS?
Heel simpel. Dat is een groot verschil. Hij heeft gelijk. Bij ons is de wet onschendbaar. En dat komt omdat in Nederland bijvoorbeeld wordt die getoetst door de Raad van State. En die controleert een aantal dingen. Is het redelijk en billijk en werkt het? En staat er wel in wat de makers bedoelen? Maar ook is het in overeenstemming met de Nederlandse grondwet? En allemaal, dat is een soort, dan krijg je een stempeltje. En als dat stempeltje er is, dan weten de twee kamers dat ze die wet kunnen aannemen. En dan wordt die ook echt wet. En dan tekent de koning en dan kun je aan die wet niks meer veranderen. In Amerika is dat niet zo. Daar worden wetten aangenomen, maar die zijn wel schendbaar. Dus je kunt ze aanvechten bij bijvoorbeeld het Hoge Rechtshof. En zeggen, ja, daar staat wel dat ik geen dubbelloopsgeweer mag gebruiken, maar alleen een enkelloopsgeweer. En daar ben ik het niet mee eens. En dan kun je ermee naar het Hoge Rechtshof. En die zegt, ja, je hebt gelijk. Want het Tweede Amendement laat zich niet uit over wat voor soort wapens. Ik noem maar wat. Ja. Dat komt heel vaak voor. En daarmee creëert het Hoge Rechtshof ook jurisprudentie. Dus soms is een uitspraak van het Hof krijgt de kracht van wet. Dat kennen wij niet. En dan heb je inderdaad in Nederland, in België, in elk Europees land ook nog de plicht van een kabinet en een Raad van State om te toetsen of het wel in overeenstemming is met het Europese recht. Mm-hmm. Want anders heb je kans dat je voor het Europese Hof wordt gesleept en dan alsnog in de moeilijkheden komt. Maar de crux is de onschendbaarheid van de wet. Dat is een begrip dat zit in ons rechtssysteem en niet in het Amerikaanse.
Nou, dank Peter. Want met deze vraag brengt hij ook heel mooi onze eerdere onderwerpen zo weer een beetje bij elkaar. Ja. Nog één ander dingetje. Dat gaat over binnen de context van fake news. Fake news, zegt hij. Is die freedom of speech dan echt zo alles overheersend in de VS? Hij zegt van als je bewust fout informatie verspreidt. Hoe ver gaat die vrijheid van meningsuiting dan? Ja. Het lijkt alsof die Amerikanen alles kunnen zeggen.
Ja, en het antwoord is ja. Het is niet voor niets het eerste amendement. Kijk, in Nederland geldt als hoogste rechtsbeginsel het algemeen belang. En in Amerika geldt als belangrijkste rechtsbeginsel het eerste amendement. Ik geef je een voorbeeld. Er is jaren geleden iemand in Connecticut op een ladder geklommen in zijn eigen tuin om opname te maken door het open raam van de buren die seks hadden. En vervolgens heeft hij aangifte gedaan wegens schending van de openbare. Deze zaak heeft echt gespeeld.
Ja.
Ja? Want de wet zegt, alles wat je van buiten kunt zien, mag je filmen en is. Ja?
Dus goed. De omgekeerde wereld, maar goed.
De omgekeerde wereld, maar het is een hele interessante casus. En gelukkig heeft de rechter dat afgewezen. Want hij zei, het is mijn recht, mijn eerste amendement, om dit te doen. En dat troeft de rechten van die mensen om in vrijheid te mogen doen wat ze in hun eigen huis doen af.
Ja.
Dat is gelukkig toen afgewezen. Maar het principe was heel interessant.
Ja.
Want het zit wel zo. Ander voorbeeld. Als jij of ik Hier in deze flat horen dat de buurman in elkaar wordt geslagen. En wij gaan daarnaar, we dringen dat appartement binnen en we zetten ons mobieltje aan en we filmen het. En het komt voor de rechter. Dan zal degene die heeft gemapt, misschien de eigenaar van die flat, die zal tegen de rechter zeggen, deze postma die heeft zich wederrechtelijk toegang tot mijn flat. Dus dat materiaal mag niet worden gebruikt. Mm. In Nederland zegt een rechter dan, dat kan zo wezen. Maar wat meneer Postma daar heeft gefilmd is zo belangrijk als bewijs. Dat overtroeft de overtreding. En in Amerika nooit. Dus die man die kan daar bij wijze van spreken moord plegen. Jij kunt het filmen, maar dat materiaal wat jij hebt is niet, mag niet worden gebruikt in de rechtbank. Dus ja, het eerste amendement is enorm sterk.
Waanzinnige voorbeelden. Ja. Liever een goede buur dan een verre vriend.
Ja, zo is het. Zo is het. Ik heb ook gevraagd net of toen jij binnenkwam of je pistool even wou.
Ja, vond ik heel flauw van je. Ja. Maar goed, dat was hem.
Ja. Heb je nog recensies, Jan?
Ja, nee. Dat is heel jammer. We liepen echt de afgelopen weken steeds over van recensies. Wat natuurlijk echt heel erg leuk is. Maar deze keer hadden we er geen eentje. In ieder geval niet via Apple Podcasts. Wel natuurlijk veel post. Maar ik zou zeggen, laat ze komen. Blijf ze sturen.
Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPostmaUSA of @BNRdeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert, waar je naar ons luistert. Volgens mij was het de verste deze keer Gent. Dus dat is de meest exotische bestemming. En Bernard, volgende week jij weer in de Amsterdamse dependance. Ja, dus dan zitten we weer op afstand.
Ik vrees van wel, Jan. Ook leuk hoor.
Ja, het is niet anders. We gaan je missen. In ieder geval tot volgende week.
Tot volgende week.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.